Er zijn enkele afkondigingen voor u. Volgende week zondag zijn de diensten als volgt. Om 10:00 hoopt dominee M.B. van der Palm voor te gaan. En deze dienst zal de bediening zijn van het heilige avondmaal. 'S middags om 4:00 hoopt dominee Buis voor u voor te gaan in een nabetrachtingsdienst. De dienst erop verandert tijdens het zingen voor de prediking. Is de eerste collecte bestemd voor de instandhouding van de plaats en de tweede collecte voor de kerk. Tijdens de slotzang vindt de derde collecte plaats en deze is bestemd voor de diaconie. Zoals u weet zal straks aansluitend na de dienst een preekbespreking worden gehouden en iedereen is van harte welkom. Ik geef na de dienst nog wel even in een paar opmerkingen aan hoe we dat hopen te gaan doen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we samen gaan zingen. Psalm 25, de versen 5 en 7. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heeren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gade slaan. Psalm 25, de versen 5 en 7. beleiden wij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten we in aansluiting daarop zingen Psalm 105, de versen 4 en 5. Gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten hebt genoten. En vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dus Psalm 105, de versen 4 en 5, na de belijdenis van het geloof. En ieder van ons spreekt in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. In ons gebed willen we de Heer danken dat het kindje van familie van Erkel weer uit het ziekenhuis terug mocht keren. Vanmorgen is per abuis de verkeerde naam erbij genoemd, dus we willen dat nogmaals in het gebed noemen. Laten we samen de Heer zoeken. Heere Heilige God, U die uw zon doet opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. U gunt het ons dat wij hier mogen zijn. Dat wij voor de tweede keer onder de klanken van uw heilig woord mogen verkeren. En dat u ook daarin geen onderscheid maakt, heren. Maar alles wat u doet is genade, zonder aanzien van de persoon. En zo mogen wij ook hier weer zijn, heren. Dan maken wij ons op om uw woord te horen. En in de prediking dan drupt het bloed van Jezus Christus op de gemeente neer. En voordat wij, heren, ons onder uw woord zullen stellen en voordat uw woord open gaat, komen wij in het gebed tot u om u te vragen dat ook onze harten open zullen zijn. En dat uw Heilige Geest dat woord indraagt in onze harten, zodat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. Heren, dan bidden wij u dat dat mag gebeuren, dat de Pinkstertijden mogen herleven. En dan bidden wij niet, heren, om tekenen, om bijzonderheden, om bijzondere talen, maar wij bidden, heren, om dat geloof. Dat velen, zeer velen, het woord mogen horen en geloven. En worden toegebracht tot die gemeente die zalig zal worden. En heren, dan pleiten wij op de kracht van uw heilig verbond. Zoals Petrus dat mocht zeggen, u komt de belofte toe en uw kinderen. Allen die daar verre zijn, zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. Gij zijt kinderen van de profeten en van het verbond. Laat dat evangelie, heren, zeer persoonlijk en heel bijzonder tot ons mogen klinken, ook deze middag. En heren, dan is het bij ons niets, dan alleen maar dat vertrouwen op uw naam, de naam van de verbondsgod. U die uw naam verbonden hebt aan de naam van Abraham, Isaac en Jacob, en die doorgaat met uw verbond. Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind, tot in het duizendste geslacht, Heere Heilige God, gedenk ook ons. Daal neer met uw woord en met uw geest in ons midden, ook aan de middag van deze dag. Help ons dan in het luisteren, geef ons wat nodig is, geef ons een rustige en ongestoorde dienst, die niet van buitenaf verstoord wordt, maar geef ook van binnen, heren, geen verstoring en afdwaling van de gedachten. Help ook hem die het woord te spreken heeft, opdat hij ontvangt wat nodig is om een dienaar van uw woord te mogen zijn. Geef hem de vreugde van uw woord. Geef hem de kracht van uw Heilige Geest. En dat alles tot de eer van uw naam. We bidden voor uw volk Israël, de beminden om de vaderen, tot wie het woord het eerst gezonden is, maar die het nu verwerpen, tenminste de meeste van hen. Heren, er ligt toch die belofte dat al zo heel Israël zal zalig worden. Wilt u het doen, heren, zoals u geen van uw woorden op de aarde laat vallen. We bidden voor deze wereld in nood. We bidden voor ons eigen land en volk. Geef een terugkeer tot uw eigen woord en uw getuigenis. Heren, we bidden ook voor de preekbespreking die we na de dienst hopen te houden. Ook dat kan niet zonder uw geest en zonder uw licht. Wilt u daarbij zijn? Dat in het bijzonder onze jongelui daar mogen doorspreken over wat uw woord ook voor hen mag betekenen. En wat voor kracht er in de scholen en verborgen ligt ook voor hen. Heren, geef dat ze het mogen zien. Dat wij een goede bespreking mogen hebben. Zo leggen wij alles, heren, in uw handen en wij bidden om uw gunst. Verlaat ons niet, doe ons boven bidden en denken naar de grootheid van uw genade, die rijk is door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die het zaad van Abraham is. Wij bidden dit alles in zijn naam alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het boek Handelingen. We beginnen bij Handelingen 3 vers 1 en we lezen door tot hoofdstuk 4 vers 4. Handelingen 3 in zijn geheel en de eerste vier versen van hoofdstuk 4. En het woord van God spreekt hier als volgt. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren van het gebed, zijnde de negende uren. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen welke zij dagelijks zetten aan de deur van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende met Johannes, zei, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zei, zilver en goud heb ik niet. Maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op en te stond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem, dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werd vervuld met verbaasdheid en ontzetting hetgeen dat hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep allemaal gezamenlijk tot hen in het hof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En u, broeders, ik weet dat gij door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gijlieden zijt kinderen van de profeten en van het verbond, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekkende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij jullie de zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de sadduceeën zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. Tot zover de schriftlezing. De tekst van voor de prediking is Handelingen 3, vers 25a. Dus het begin van vers 25 uit hoofdstuk 3. Gij lieden zijt kinderen van de profeten en van het verbond. Petrus tweede preek. Laten we dat erboven schrijven. Petrus tweede preek. De eerste preek van Petrus, of de toespraak, hoe u het noemen wil, heeft hij gehouden om te Pinksteren. En dit is dan zijn tweede preek, zijn tweede toespraak. Laten we aan de hand van onze tekst bij twee gedachten stilstaan. De eerste gedachte is, wat is de betekenis voor toen? En de tweede gedachte is, wat is de betekenis voor nu? Dus Petrus' tweede preek, onze eerste gedachte, de betekenis voor toen. En de tweede gedachte, de betekenis voor nu. Laten wij gemeente als inleiding op de verkondiging uit Psalm 89 gaan zingen. Over dat verbond van God. Vers 2 en vers 14. Ik heb dit was uw taal een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoren, aan David, in mijn gunst met een eed gezworen. Ik zal van kind tot aan het einde dagen uw zaad bevestigen en uw rijkstroon schragen. En wat er ook volgt. In het 14e vers, Psalm 89, de versen 2 en 14. Gemeente, voor Petrus en Johannes ligt de Pinksterdagen achter hen. Die enerverende en die zeer bijzondere tijd is voorbij. En wat nu? Het lijkt wel alsof zij weer de gewone draad van het leven oppakken. En dat het leven weer zijn gewone gang gaat nemen. Zo begint hoofdstuk 3. Ze voegen zich weer naar de dagelijkse gang van zaken en ze zijn op weg naar de tempel. Zijn in de negende uren. En daar bij de tempel, waar zij zullen gaan bidden, zoals altijd, daar zien ze man zitten die daar, zoals altijd, weer zit. Die kreupelen, die zijn leven lang kreupel is geweest, die zit daar bij de schone poort en die bedelt. Nou, u kent de geschiedenis. U kent de geschiedenis, neem ik aan. En toch, gemeente, zitten met deze geschiedenis blij naar wat verder komt, naar onze tekst. We moeten natuurlijk niet bij die geschiedenis blijven staan en de preek van Petrus vergeten. Dat doen we ook niet in Handelingen 2. Dan zeggen we ook niet, we blijven staan bij die tekenen en wat Petrus vervolgens allemaal gezegd heeft, ja, dat weten we niet. Nee, het gaat juist, het gaat Lucas om meer dan alleen dat wonder. Het gaat om die boodschap die erna komt. Maar hoe komt dat dan? Hoe komt die gelegenheid? Wel, Petrus ziet op hem samen met Johannes en hij zegt, goud of zilver heb ik niet. Misschien heeft die man zijn hand al weer laten zakken, want ja, als je niks hebt aan zilver en goud. En toch, Petrus gaat door en hij zegt, wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en wandel. En hij grijpt hem bij de rechterhand en de man voelt de kracht komen in zijn voeten en in zijn enkels. En hij kan staan en hij kan lopen en hij kan springen. Dat die springgemeente staat er twee keer. Om daarmee erop te wijzen dat hier de vervullingen uit het Oude Testament in vervulling gaan. De kreupele zal springen als een hert. En die man die loopt daar te springen en te zingen. En hij looft de Heer. En de mensen komen toegestroomd en ze herkennen hem wel. Dat is die. Die man die daar altijd bij de schone poort zat. En ze worden met ontzetting vervuld. Als ze dan zien dat deze man voortdurend bij twee mannen daar loopt. Bij Petrus en Johannes. Dan dringen zij op deze apostelen aan. Verbaasd zijnde, zegt vanzelf. En dan gemeente, dan ziet Petrus een gelegenheid om het evangelie te verkondigen. Hij heeft het niet voor kunnen bereiden. Hij heeft geen tijd gehad om te studeren op zijn preek. Maar in zijn geval hoefde dat niet. De Heere Jezus had hem met de andere apostelen die bijzondere gaven gegeven. We lezen in Lucas 24 immers, opende hun verstand dat zij de schriften verstonden. Deze apostelen waren met een bijzonder licht bedeeld, zodat zij de lijnen zagen lopen door het Oude Testament. Weet je wat zo mooi is? Als je nou Handelingen 2 en Handelingen 4 met elkaar kijkt, dan zie je dat Petrus telkens hetzelfde zegt. Qua inhoud zegt hij telkens hetzelfde. Maar het is prachtig om te zien, gemeente, hoe hij de verwijzingen naar het Oude Testament afwisselt. In Handelingen 2 verwijst hij naar Joël en verwijst hij naar Psalm 110 en naar Psalm 16. In dit gedeelte verwijst hij, dat zullen we straks wel zien, naar 2 Samuel, Deuteronomium en Ageus. In hoofdstuk 4 verwijst hij naar Psalm 110. De schriften en de Heer had zijn verstand geopend, toen hij de schrift verstond, trekt allerlei lijnen, maar hij zegt hetzelfde. En zo mag hij ook hier gaan preken, gemeente. Hij wijst erop dat hij niet in eigen kracht of door eigen godzaligheid dit kan doen. Eigen godzaligheid, daar wist Petrus wel vanaf. Hij die zijn meester verloochend had. Hij kon niet pronken met eigen godzaligheid. Maar dan gaat hij zijn woord tot deze mensen richten. En dan zegt hij in vers 13, de God van Abraham en Isaac en Jacob, de God van onze vaderen. Daar begint hij mee. En in zijn boodschap gemeente dan heeft hij twee polen. Aan de ene kant bestraffing. Maar aan de andere kant nodiging. We lezen in vers 13, 14 en 15 hoe hij de mensen bestraft. Gij hebt dat kind Jezus, het kind van God, de knecht Jezus, zo mogen we het ook lezen, een verwijzing naar Jesaja 53, welke gij overgeleverd hebt, gij hebt hem verloochend. Vers 14, gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. Vers 15, gij hebt de vorst des levens gedood. Hij bestraft ze. Maar gemeente, daarnaast gaat hij ze ook nodigen. Lees maar mee wat er staat in vers 17. En uw broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Dus mengt de bestraffing de vertroosting. En in vers 19 roept ze op, betert u dan, bekeert u. Gemeente, we kunnen ons afvragen waarom hij dat doet. Ja, dat hij bestraft, dat kunnen we wel begrijpen. Maar dat hij ook woorden van troost en van nodiging spreekt. Petrus, weet je wel wat je doet? Dit zijn mensen die Jezus hebben gedood. En toch doet hij het, gemeente. Hoe kan dat? Waar komt dat vandaan? Dat begrijpen wij alleen vanuit de woorden van onze tekst. Gij zijt kinderen van de profeten en van het verbond. Die woorden staan aan het einde van zijn preek, maar ze vormen toch de kern. Daaruit wordt heel de preek duidelijk. Gij zijt kinderen van de profeten en van het verbond. Zo spreekt hij ze aan, gemeente. Dus hij spreekt ze niet aan zomaar als mensen. Neutraal, algemeen. Hij spreekt allereerst ook niet aan als zondaren, als schuldige mensen. Maar weet u hoe hij ze aanspreekt? Als verbondskinderen. Als mensen met wie God zijn verbond heeft opgericht. Zo begint hij. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen. Gij zijt kinderen van het verbond. Psalm 147. Ga van Jacob zijn wetten, op zijn woorden letten, leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Dit volk, dit bijzondere volk, het Joodse volk, dat is het verbondsvolk van God. Ziet de gemeente hoe sterk dat verbond is? We gaan er zo meteen meer over zien. Maar nu zien wij al dat dat verbond van God zo sterk en krachtig is. Wij zouden zeggen, ja, maar nu deze Joden, de Christus gedood voorbij. Nu kiest God wel een ander volk uit. Nu hebben ze het verdorven. Nee, gemeente. Dat genadeverbond van God is zo krachtig. Dat zelfs deze mensen die Jezus hebben gedood, nog steeds, als kinderen van het verbond worden nagesproken. In vers 26, helemaal aan het eind, zegt Petrus, God heeft zijn kind Jezus eerst tot u. Zelfs al hebben jullie zo zwaar gezondigd. Wat de goedheid en wat de genade van God, gemeente. Dat hij denkt aan zijn eeuwig verbond. We hebben dat ook gezongen uit Psalm 89. Het verbond van God. Laten we eens zien, gemeente, wat die twee woorden van de tekst dan betekenen. Kinderen van de profeten en kinderen van het verbond. Ik begin met het verbond. Het staat in onze tekst achteraan, maar in zijn preek begint Petrus daar ook mee. Hij zegt in vers 13, de God van Abraham en Isaac en Jacob, de God van onze vaderen. Calvijn zegt bij dit vers, die heilige en hoge God, die te hoog is en te soeverein en dat wij tot hem zou durven naderen. Die God is neergedaald en die heeft zijn naam verbonden met de naam van mensen. Hij laat zich noemen de God van Abraham. Hij laat zich noemen de God van Isaac. De God van Jacob. De God van onze vaderen. En nu hadden de Joden al heel wat vaderen. Al die generaties voor hen waren hun vaderen. En de meeste goed. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Die vaderen bedoelt Petrus hier niet. Hij bedoelt niet de goddeloze en slecht en ongelovige vaderen. Maar hij bedoelt de goede vaderen. Abraham, Isaac en Jacob. Die geloofshelden. Straks aan het eind van de preek wijst hij daar nog een keer op. In vers 25b, dat verbond dat God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Weet u waar die tekst staat, gemeente, die hier wordt geciteerd? In uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Die staat in Genesis 22. Genesis 22 is het hoofdstuk dat Abraham zijn zoon Isaac gaat offeren. Het hoogtepunt van zijn geloofsleven. Waar de kracht van zijn geloof in de belofte van God bleek. Daar hij vast geloofde dat God machtig was zijn zoon als uit de dood weer op te wekken. En dat heeft hij ook als bij gelijkenis weer gekregen. Dus dat moment uit het leven van Abraham, dat hoogtepunt, Dat wordt naar voren gebracht. Dat zijn onze vaderen. Dat zit in dat woordje verbond. Daar schuilt de zegen en de overvloed in. En dan begrijpen wij ook dat de Joden graag zeiden, wij zijn het zaad van Abraham. Wij zijn zijn nageslacht. Daar beriepen ze zich graag op. En terecht. Terecht al moest Johannes de Doper zeggen dat God bij macht is om zelfs uit stenen kinderen van Abraham te verwekken. Dus dat is het woord verbond. Nu gaan we naar het woord profeten. De profeten, gij zijt kinderen van de profeten. Ja, dat geldt eigenlijk in lijnen hetzelfde van gemeente. Dat al die andere volken, die hadden geen of slechts zelden een profeet van God gekregen. Jona moest naar Nineveh, maar dat was eigenlijk wel een uitzondering. God stuurde zijn profeten naar dit volk, naar hen alleen. Zij waren de dienaren van God die wezen op die heerlijke toekomst. Denkt u eens aan Jesaja? Denk eens aan Ezechiël die mocht spreken over die nieuwe heerlijke tempel die komen zou. De profeten, dat waren de mensen die het volk terugriepen van de Baaldienst terug naar de levende God. Elia. Of denkt u eens aan Hosea, die met zijn eigen huwelijk moest laten zien dat God een verbond met een ontrouw volk aangaat. De profeten, ook voorbeelden, toonbeelden van Gods goedheid, lof, zei de God van Israël, zong Zacharias, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. Gelijk Gods trouw van Zaleks ochtend stond, door der profeten wijze mond zich hiertoe aan de vaderen verbond. Dus Petrus, gemeente, sluit aan bij dat woord verbond en bij de profeten om te wijzen op de bijzondere zegen voor het volk. Maar hij doet meer, hij doet meer. Wat doet hij dan? Wel, hij wist, gemeente, en dat wisten de Joden natuurlijk ook, dat dit verbond van God wel vraagt om gehoorzaamheid. Toen God dat verbond sloot op de Sinaï en zijn geboden gaf, toen heeft het volk beloofd, wij zullen uw geboden houden. Wij zullen gehoorzaam zijn. Wij zullen luisteren naar wat u van ons vraagt, heren. U zult onze God zijn, wij zullen uw volk zijn. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Kijk de geschiedenis van het volk maar na. Zie maar eens hoe zich dat ontwikkeld heeft. In plaats van gelovig waren ze ongelovig. In plaats dat ze de Here dienden, volgden ze de afgoden. In plaats dat ze leefden met een volkomen hart bekeerd. En zo gemeente, dat wisten de Joden ook wel, dat zij niet altijd zo fraai waren geweest. Wanneer wij dan de profeten lezen, dan komen wij die gedachte tegen dat... Ja, dat niet alles Israël is wat Israël genaamd wordt. Je kunt wel een Jood heten, maar ben je het ook? Van binnen in je hart. En zo groeide de gedachte dat, ja, van al die mensen die bij het volk hoorden, uiteindelijk maar een klein groepje God werkelijk diende. Het overblijfsel. Een rest. Die gedachten komen telkens tegen in het Oude Testament. Een overblijfsel, een rest, een kleine groep. Zo zegt Jesaja in hoofdstuk 10. Al waar het getal van de kinderen Israëls gelijk het zand van de zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Een tekst door Paulus aangehaald in Romeinen 9. Het zullen er niet veel zijn die werkelijk gehoorzaam zijn aan het verbond van God. En dat zien wij ook. In de tijd van Elia waren het er maar 7000. Van al dat volk kwam maar uiteindelijk een handjevol terug uit Babel. De profeet Amos brengt het onder woorden met een beeld. Een beeld van een schaap. Dat schaap is een beeld van volk Israël. En dan komt er een leeuw. En die leeuw valt aan op dat schaap, een verscheurd schaap. En de herders op zich er om nog te redden wat er te redden valt. Wat blijft er over van dat volk Israël? Wat blijft er over van het volk van God? Wel, dit zegt hij al, zo zegt de Heere. gelijk als een herder, twee schenkels of een stukje van een oor uit de muil van de leeuw redt. Alzo zullen de kinderen Israëls gered worden. Ziet u het voor zich, gemeente? Dat schaap is in stukken gescheurd. En die herder die kan niks anders dan een stukje van een oor en twee schenkels, twee onderpootjes van zo'n schaap, daar staat hij. Stelt niks voor. Dat blijft er nou over van het volk van Israël. Zo weinig. Ja, gemeente, we moeten nog een stap verder gaan. Nog een stap verder. Dat overblijfsel beseften ook de Joden. Die gedachte groeide na de ballingschap meer en meer. Was een gedachte die aanvaard was, ook onder de rabbijnen in deze tijd. Uiteindelijk zal dat overblijfsel samenkomen in één persoon. Eén iemand slechts. Al de rest zal ongehoorzaam zijn en afvallig. Dat overblijfsel zal één persoon zijn. En die persoon is de Messias. Verder is iedereen ontrouw op één na. Die gedachte groeide langzamerhand onder de Joden. Dat is ook een gedachte, gemeente, waar Paulus aan refereert. Wanneer dat nu gaat over het zaad van Abraham, zoals wij dat hier lezen in 25b. En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dat woord zaad betekent eenvoudig ook nageslacht. Dus heel het volk. Maar het woord zaad op zichzelf is een woord in het enkelvoud. En dan zegt Paulus het volgende in Galaten 3. Citeert hij dezelfde tekst of dezelfde gedachte als wat Petrus hier ook citeert. En dan zegt hij het volgende, Galaten 3 vers 16. Nu zo zijn de beloften tot Abraham en zijn zaad gesproken. God zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één en uw zaad. En Paulus voegt erachteraan, het welk is Christus. Daar legt hij dat woordje zaad dus zo uit dat dat niet gaat om het hele volk, maar over één iemand, één persoon. En gemeente, hetzelfde zegt Petrus hier. In mijn Bijbel staat, en misschien bij u ook, in vers 25b, het woord zaad met een hoofdletter. Dat is een keuze van de vertalers, dat weet ik, maar het is wel een juiste keuze. Wat Petrus doet in zijn toespraak tot die mensen, is dat hij zegt, jullie weten toch dat uiteindelijk heel dat zaad van Abraham zal samenkomen. Heel dat verbond in één persoon. En die zal werkelijk trouw zijn en die zal het verbond volbrengen. Eén iemand. De Messias. En dan die andere lijn over de profeten. Wel gemeente, daar doet hij hetzelfde. Er zijn zoveel profeten geweest, talloos veel. De een na de ander is door God gezonden. Maar, zegt hij, leest u maar mee in vers 22. Mozes heeft er al op gewezen in Deuteronomium 18. Dat er uiteindelijk een profeet zal komen met een hoofdletter. Er zijn zoveel profeten, maar de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen. Gelijk mij, die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. De grote profeet. Alle profeten en hun boodschap zullen ooit samenkomen in één grote profeet. En dat zal zo beslissend zijn hoe wij staan tegenover die profeet. Vers 23. Het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. Twee lijnen dus. Zowel het verbond als de profeten zullen samenkomen in één persoon. Dat zegt Petrus. En dat weten zijn hoorders. En wie is die persoon dan? Wel, Petrus is er duidelijk over, gemeente. Die persoon is de Heere Jezus Christus. Die persoon is de Heere Jezus Christus. In vers 22 staat, de Heer uw God zal u een profeet verwekken. In de grondtaal staat daar een woord wat in vers 26 terugkeert. God opgewekt hebbende. God verwekt hebbende. Die profeet die door God zal verwekt opgewekt worden. Ik weet wie het is, zegt Petrus. Dat is het kind Jezus. Want God heeft hem uit de dood verwekt. En dat dat waar is, zegt hij tegen die mensen. Dat zien jullie. Kijk eens naar die man die kreupel was. Daar loopt hij te springen en te huppelen. Dat is gebeurd in de naam van Jezus. Als Jezus dood was, was die kracht niet in zijn naam. Dan was dit nooit gebeurd. Dat deze man hier staat te springen en God looft, is een bewijs dat Jezus leeft. Dat hij is opgewekt uit de doden. Dat hij door God verwekt is. Dat hij de grote profeet is. Dat is de preek van Petrus, gemeente. Hij sluit aan de gedachten die de mensen kennen. Maar hij leidt ze verder. En hij laat ze zien dat het aankomt op geloof in de Heer Jezus Christus. Daar leidt hij hen heen. Naar het geloof in de Heer Jezus Christus. Die God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is de God van Jezus Christus. En dat vraagt om geloof in hem. Want die preek, gemeente, we kunnen inderdaad wel zeggen, hè, dat dat een Bijbelse preek was. Allerlei Bijbelse gedachten worden samengevoegd om ook aan deze Joden te laten zien waar nu het Oude Testament heen leidt. En dan mogen wij lezen in hoofdstuk 4 vers 4 dat velen van degenen die het woord gehoord geloofden en het getal van de mannen werd omtrent 5000. 5000. Sommige verklaarders denken dat dat 3000 was van de Pinksterdag en dus nu 2000 mensen erbij. Anderen denken zelfs dat dit 5000 mensen waren boven de 3000 die er al waren. Wat een enorme kracht en uitwerking in deze prediking. Wat een grote zegen op de verkondiging van Petrus. Onze eerste gedachte, de betekenis voor toen. We gaan naar onze tweede gedachte. Betekenis voor nu. En dan moet ik aansluiten bij wat ik net gezegd heb, gemeente. Dat verbond van God. We hebben gezien dat dat samenkwam in één persoon. De Messias, de Heer Jezus Christus. Maar nu mogen wij zeggen dat het verbond een trechter is. Een trechter. Het komt inderdaad samen in één persoon, de Heer Jezus. Maar vanuit die ene persoon ontstaat er een nieuw volk van God. En dat is de christelijke kerk. Een trechter. Het moet gaan door dat punt van Jezus Christus. Wij kunnen dus, gemeente, nu diezelfde dingen die toen golden voor het Joodse volk toepassen op ons. Ik wil in onze tweede gedachte een paar dingen die we gezien hebben in de eerste gedachte eenvoudigweg herhalen. Als het goed is, hoort u nu in de tweede gedachte geen nieuwe dingen meer. Ik haal er een paar dingen uit. En ik wil erop wijzen dat wat toen gold voor de Joden, nu gold dat voor ons. En dat is niet mijn eigen gedachte, dat dat ook op ons van toepassing is, maar dat zegt de schrift zelf. Als in vers 26 staat, God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dan zit in dat woordje eerst al dat er nog meer zullen komen. Ja, dat is ook de belofte geweest. Vers 25b. En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Niet meer één volk, de Joden, maar alle geslachten. Ook wij. Ook Nederlanders. En daarom, gemeente, door Jezus Christus is die verbondsbelofte van Genesis 17 vers 7 ook tot ons gekomen. Ik zal uw God zijn en de God van uw zaad, tot een eeuwig verbond. Ook van ons geldt dus vanmiddag, gemeente. Gij zijt kinderen van de profeten en van het verbond. Calvijn die zegt, God die zich eerst liet noemen met de naam God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob, laat zich nu kennen in deze naam, God van Jezus Christus. Wel, laat ik een paar dingen noemen. Ten eerste dit, gemeente. God spreekt ook ons aan als verbondskinderen. De meeste van ons zullen gedoopt zijn. De meeste van ons ook als kind. Verbondskinderen. Ik weet al, gemeente, dat we daar een verkeerde kant op gaan. He, soms zijn we best een beetje huiverig voor wat wij dan noemen verbondsautomatisme. We moeten niet zo verbondsmatig zijn. Nou, als je daarmee bedoelt dat er zou klinken vanaf de kansel, u bent gedoopt, het zit wel goed. Helemaal mee eens. En toch, gemeente, zonder een werkelijk zicht op het verbond van God, zijn we het evangelie kwijt. Echt waar, daar staat of valt de boodschap mee. God spreekt ons aan, zoals wij hier zijn, als verbondskinderen. Niet eens allereerst als zondaren en schuldigen, wat we ook zijn, maar als kinderen van het verbond. En hebt u zelf niks aan bijgedragen? Hoe lang zou het geleden zijn dat iemand in uw voorgeslacht tot geloof en bekering gekomen is en gedoopt is? En zijn kinderen ook niet dopen en de kleinkinderen werden gedoopt en zo maar voort. En u ook. Misschien houdt u ervan om uw eigen voorgeslacht na te zoeken. En misschien moet u wel 100 of wel 500 jaar teruggaan in de geschiedenis. En dat er toen een ongedoopte heiden was die tot bekering kwam en zich heeft laten dopen. En daar plukt u nog steeds de vruchten van, want u bent ook gedoopt. Tot in het duizendste geslacht hebben we gezongen. Zo krachtig is het verbond van God. Calvijn die zegt in zijn verklaring bij deze tekst. En daar als kind van God aanvaardt, tenzij u zichzelf door ongeloof afscheidt. Waarom is dat zo belangrijk? Calvijn die zegt dat wij zeker zouden zijn van de belofte. Wanneer wij hier vanmiddag in de kerk zitten en de belofte van God tot ons komt. Hij zegt, dan moeten wij weten dat niet per toeval voorbij komt. Maar dat God u en jou werkelijk op het oog heeft. Omdat hij denkt aan zijn verbond. God heeft een verbond met onze vaderen gemaakt. Daarom zijn wij als hun nakomelingen in dit verbond begrepen. Nou, gemeente, dat is nu genadeverbond. Werkelijk genadeverbond. Onverdiende voorrang. Dat God zijn boodschap tot ons zendt als verbondskinderen. Nog een punt van vergelijk. Ook bij ons, gemeente, mengt God zijn straf, zijn oordeel met zijn genade. Niet om de een tegen de ander weg te strepen. Natuurlijk niet. Maar toch, hij komt niet alleen maar met een boodschap van toorn en met straf en oordeel, maar ook met genade. Neem ik Calvijn, die zegt, zo moeten wij ook in onze prediking matigheid gebruiken. Wij moeten niet alleen maar oordeel en toorn brengen, maar daar ook de genade van God bij verkondigen. Calvijn die zegt, wanneer Petrus tot bekering vermaand, verklaart hij tegelijk dat de vergeving der zonde voor hen reeds bij God gereed ligt. Niemand wordt tot bekering aangezet indien hem niet de zaligheid voor ogen wordt gesteld. En zo is het nu ook bij ons, gemeente. Het is waar, wij zijn zondaren. Wij zijn niet beter dan de Joden. Ook wij verachten het bloed van Christus wanneer wij niet in hem geloven. God zou alle reden hebben om ermee te stoppen. Om voorbij te gaan. Om geen woord van genade meer aan u en jou en aan mij te verspillen. En toch komt hij. En de vergeving der zonde ligt bij God al klaar. Voor een ieder die zich bekeert. Dat hebben wij ook nodig, gemeente. Want, zegt Calvijn, wie aan de genade van God vertwijfelt, die wordt alleen maar harder in zijn ongeloof en hardnekkig in zijn verzet tegen God. En daarom werd een evangelie, inderdaad, oordeel, maar ook nodiging om ons te trekken en te lokken tot de genade van God in de Heere Jezus. En dan kom ik weer op nog een punt wat ook voor ons geldt, gemeente. Dat verbond van God. Dat is rijk en dat is groot. Maar het staat of valt met het geloof in de Heere Jezus Christus. Petrus wilde die mensen aanspreken als kinderen van het verbond en kinderen van de profeten. Maar hij liet wel zien dat het aankwam op geloof in de Heere Jezus. Dat is het kernpunt. Dat is het brandpunt van het hele verbond. Hij heeft het verbond volkomen gehouden. Hij is het zaad van Abraham. Hij is de Messias. Dus gemeente, wij mogen en wij moeten rijk spreken over het verbond. Wij mogen de Heere danken voor onze doop. Maar ik zeg er wel wat bij, gemeente. Pleiten op het verbond en pleiten op uw doop zelfs heeft geen zin als u niet gelooft in de Heere Jezus Christus. Mag je pleiten op je doop? Die vraag die hoor je nog wel eens. Mag je pleiten op je doop? Ja, gemeente. Maar niet buiten het geloof in de Heere Jezus om. Wij kunnen toch niet zeggen, geloven in Christus, dat doe ik niet, maar ik pleit wel op mijn doop. Wat is dat voor onzin? Dat kan niet, dat verbond ligt vast in Christus. En buiten Christus om, gemeente, hebben we helemaal niks. Dus laten we rijk en krachtig spreken van het verbond. Maar laten we ook zien en beseffen, aan de hand van wat Petrus ons zegt, dat het verbond alleen maar ligt in het geloof in de Heere Jezus Christus. Daarom wordt hij ons voor ogen gesteld. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus. Calvijn die zegt, dat opwekken, dat oprichten, dat gebeurt nog steeds telkens weer in de prediking. En dan heb je meteen die andere lijn. Van de profeten, gij zijt kinderen van de profeten. Is niet waar, gemeente? Hoe vaak en hoeveel dienstknechten heeft God tot u gezonden? Er zijn zoveel mensen die hier, ook in een grote stad als Rotterdam, er maar op los leven. En die misschien nog nooit gehoord hebben van vergeving door de Heer Jezus Christus. Maar tot u, hoeveel preken hebt u al gehoord? God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft er zelf eerst tot u gezonden. Tot u en tot jou. Jij mag opgroeien onder de prediking. Je bent van jongs af aan meegegaan naar de kerk. Eerst tot u. Eerst tot de verbondskinderen. Al die anderen gaat God voorbij en hij zendt het woord tot u en tot jou. En daar wordt Christus opgewekt en daar wordt Christus voorgesteld, aangeboden. Gebeurt hier in de prediking. Wat een zegen, gemeente. Dat zegt Petrus ook. Hij heeft hem tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou. Niet bestraffen, maar dat hij u zegenen zou. Daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Met dat doel gemeente wordt de Heer Jezus voorgesteld en gepredikt en gezonden. Dat hij u zegenen zou. Daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. De kanttekeningen zeggen daarbij, je kunt die woorden ook anders vertalen. Dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat een iegelijk van u zich afkeren. Zo mag je het ook lezen. Dat een ieder zich afkeren van zijn boosheden. En toch zeggen de kanttekeningen erbij, we kiezen voor die vertaling zoals die nu in de tekst staat. Dat hij een iegelijk van u afkeren. Dat komt beter overeen met het woord zegenen, zeggen ze. Dus gemeente, als er nu hier mensen zijn vanmiddag, die zeggen ja, afkeren van mijn boosheden. Dat kan ik niet. Ik kan er niet tegenop. Ik voel me zo'n Jood, zo'n ongelovige. Hoe vaak heb ik Christus al niet veracht? Hoe vaak heb ik hem niet opnieuw gekruisigd? Wat levende boosheden in mijn hart en ik kan mij daar niet van afkeren. Dan is vanmiddag dit de boodschap, gemeente, dat God zijn Zoon, zijn kind Jezus opgewekt heeft en eerst tot u, tot jou zendt. Opdat hij u zegenen zou daarin dat hij jou, u afkeren van je boosheden. Dat is nu het werk van de Heer Jezus Christus, gemeente. Hij geneest ons van onze boosheden, hij vergeeft onze zonden, hij kruisigt ze. God heeft een eeuwig verbond gemaakt. Wat is dat evangelie, gemeente? Toch een heerlijke boodschap, hè? We kunnen het zo vaak horen. We kunnen er zelfs een beetje aan wennen. Maar wat is het goed om er af en toe weer bij stil te staan dat God trouw is aan zijn verbond. Toen met dat volk Israël dat afdwaalde. En toen heeft hij zijn eigen zoon gegeven. Die dat verbond volkomen gehoorzaam heeft. En daarmee het verbond van God voor altijd heeft gered. Daarom is het een eeuwig verbond, een onvoorwaardelijk verbond. Dat vast is in de Heer Jezus Christus. En daar mogen wij in delen. Al verzondigen wij het. Al brengen wij het er niet veel beter af dan de Joden. Misschien wel slecht. Maar het verbond is een gemeente, het is vast. En het is een eeuwig verbond in de Heere Jezus Christus. En God zendt zijn dienaren, zijn profeten, met die boodschap ook tot ons. En hij zegt ook vanmiddag, gij zijt kinderen van de profeten en van het verbond. En God zendt zijn zoon eerst tot u, opdat hij u zegenen zou. Zouden wij dan, gemeente, niet voor het eerst of opnieuw voor het geloof aan Christus toevertrouwen, op hem steunen, in hem alle schatten van het verbond mogen ontvangen. Zelfs voor vijanden. Zelfs voor hen. Voor hen die de vorst des levens gekruisigd hebben. Ik deed van alles wat gedaan kon worden. Het meest misdadig en was verdoemd. Maar gij hebt God een nieuwe naam genoemd. Met die van mij, nu is het stil geworden, zoals een zomer om de dorpen bloeit. Kinderen van de profeten, van het verbond. Onvoorstelbaar dat God zo goed is. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. Toen. En u? En u? Amen. Wij dat ook zingen, Psalm 68, het 10e vers. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat er volgt. Laten we danken en bidden. Heere trouwe God, u die aan uw verbond gedenkt. Wij danken u dat u ons dat onverdiende voorrecht gegeven hebt. Dat ook wij kinderen van de profeten en kinderen van het verbond mogen zijn. Geef dat wij, zoals toen, zullen geloven. En door Jezus Christus mogen delen in alle voorrechten van uw verbond. Heere God, wij hebben dat niet verdiend. Ook wij hebben uw vermaning en uw oordeel nodig. Geef dat wij eronder bukken en tegelijkertijd mogen weten dat de genade van u bij u gereed ligt. En dat u niemand zult uitwerpen die tot u komt en pleit op het werk van Jezus Christus. Gij die uw zoon, uw kind Jezus opgewekt hebt, opdat hij ons zegenen zou. Heere, laat zo dit woord met ons mee mogen gaan. En dat wij ook mogen leven als kinderen van dat verbond. In dankbaarheid, in geloof. We bidden ook voor het kindje van familie van Erkel dat weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Geef, Heere, dat ook deze ouders dit kind zo aan u mogen opdragen. En dat gelden mag van dit kind wat David zeggen kon. Ik ben op u geworpen van de baarmoeder af. Heere, wat een rijkdom als wij zo onze kinderen aan u mogen toevertrouwen en aan het heilig verbond. Nogmaals bidden wij om een goede preekbespreking. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Zegen ons in het werk dat weer wacht. Breng ons volgende week allen weer onder de klanken van uw woord. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Psalm 147, het tiende vers. Laten we dat tenslotte zingen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Psalm 147, vers 10. Laat ik nog even een paar dingen zeggen over de preekbespreking van zometeen. We zullen zometeen als kerkraad eerst met het consistoriegebed afsluiten. Dus we hebben nog even tijd. Misschien is het goed dat de jongelui even uitwaaien buiten. En dat we dan beginnen om 21:50. We hebben een kwartiertje nog. En dan duurt de preekbespreking een uur. Ik zal erop proberen te letten dat het niet later wordt. Dus 21:50, 21:45 ronden we het af. En nogmaals, iedereen is welkom. De jongelui vooral, maar de ouderen zijn ook van harte welkom. Laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.